Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Promes! Zo, wat een uithaal! Gakpo, Malen en de goal! Ja, natuurlijk! Door het midden, mee Berghuis. En dit is een mooie zeg. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
Vervangen Goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeiedag zeg!
Welkom, lieve mensen, bij de Eredivisie-podcast, Bord op Schoot-podcast van speelronde 7 van de Eredivisie. Het was een knotsgek weekend in de Eredivisie. Er gebeurde van alles. Zo bleek Willem II de sterkste van Brabant te zijn. Hebben we van alles meegemaakt gisteravond in de Kuip. En is Cambuur stiekem toch wel bezig aan een fantastische seizoensopening. Aan de andere kant van de lijn, in het prachtige Deventer, met prachtige gordijntjes achter hem. Ja, de mensen thuis zien het helaas nog niet. Wees gerust, mensen. Er komt een versie ooit met beeld en dan kunt u meegenieten van de prachtige gordijnen van Wouter Boerkamp, beter bekend als Woetroe.
Ik ben heel blij dat het vanavond nog niet te beeld is, Neil.
Nou ja, ik heb net hard gelopen en dat is voor niemand goed, hoe ik nu bij zit.
Voor die gordijntjes bij mij en mijn kapsel zijn ook voor niemand leuk, dus gelukkig houdt bij audio vanavond.
Ik gooide gisteren als opiniemaker weer een tweet uit: Eredivisie, meest vermakelijke competitie ter wereld.
Ja, dat was eigenlijk dit weekend gewoon weer waar.
Ja, maar als we verder kijken dan dit weekend, ben je het dan ook met me eens?
Poeh, ja, KKD is soms toch nog bijna even leuk.
Goeie concurrent. Ja, dat ben ik wel dan weer met je eens. Maar goed, hoe vermakelijk het was, gaan we in het komende uurtje, klein uurtje bespreken. Natuurlijk aan het einde weer de grote spelen hete kolen wordt. En blikken we ook weer vooruit op speelronde 8. In ieder geval, we nemen even het programma met jullie door. We beginnen in Brabant. Willem II tegen PSV. Sowieso, ik denk eentje voor de voetbalquizzen. Wat was het eerste stadion in Nederland dat weer helemaal vol zat na de coronapandemie? En dat was het stadion van Willem II.
Koning Willem II stadion.
Het Koning Willem II stadion, zeker. Ja.
En het was ook echt een fantastisch stadion om te beginnen. Want als je zag de sfeer aan het begin van de wedstrijd. Het is daar zo de laatste jaren sowieso echt ontzettend verbeterd. Ja, en nu was het echt een heerlijk begin van de periode weer met volle voetbalstadions.
Ja, je mag het natuurlijk niet zeggen, hè? Kleine clubjes. Willem II is gewoon een middelmatige club in Nederland. Maar hoe hebben zij het zo voor elkaar gekregen dat ze alles hebben omgedraaid qua sfeer? Dat is toch wel echt heel bijzonder.
Ze zijn echt van Stillem 2 gegaan naar een fantastisch sfeervol stadion. En je zag ook, je hebt natuurlijk altijd het fanatieke publiek, zeg maar. Ja. Wat hem altijd inzet qua liedjes enzovoort. Maar nu ging echt het hele stadion ging mee. Dus het is gewoon heerlijk om te zien hoe die club is verbeterd in dat opzicht. Ook bij uitwedstrijden, maar in thuiswedstrijden zeker. Dus dat was een heerlijk begin van het voetbalweekend.
Ja, dan naar de wedstrijd zelf. Het was een wedstrijd waar ook genoeg gebeurde. En het gekke is eigenlijk, na afloop ging het natuurlijk onder andere over het interview van Roger Smit. Die weer iets zei, in ieder geval wat bij heel veel mensen als niet als muziek in de oren klonk, maar tegenovergestelde. Wat is tegenovergestelde als het niet van muziek in de oren klinkt? Waar is Lieke Liefkes als je er nodig hebt? Goed, kom ik later waarschijnlijk op terug. Nee, die wedstrijd begon natuurlijk bijzonder met die vrije trap die Sahavi in eigen doel kopte. Tot dat moment was het een beetje aftasten. Toch?
Daarvoor had Sahavi eigenlijk al moeten scoren in het andere doel. Dat lukte hem niet. Ja. En uiteindelijk kopte hij hem dan wel achter zijn eigen keeper. Dat was voor hem echt een... ja, een hele ongelukkige wedstrijd in dat opzicht.
Ken je dit gevoel? Dat ik heb namelijk wel eens gehad hoor, een eigen doelpunt gemaakt. Dat je weet, je moet er niet aan zitten. Of op het moment dat je hem raakt, dat je denkt, shit, ik had hem niet aan moeten raken en dan gebeurt dit.
Ik kan moeilijk ontkennen dat ik dat gevoel ook wel eens heb gehad.
Ja?
Ja hoor, vooral in de zaal gebeurt het wel regelmatig dat er een balletje bij ons eigen doel ging. En het is mij ook wel eens overkomen.
Okay. Ja, en je zag ook zijn blik. Hij moest ook even opgepept worden door zijn teamgenoten. Nou, gelukkig 10 minuten later was hij in ieder geval... Kopte hij de gelijkmaker binnen. Ik zeg de gevierde man. Maar dat was eigenlijk niet zo, want hij knetterde zo hard met zijn hoofd. Tegen wie kwam hem niet aan? Kun je of niet?
Nee, volgens mij niet. Ik zit even te denken wie het wel was. Misschien schiet dat maar zo nog binnen. Maar had hem wel echt keihard nodig, deze goal. Want had hij voor eigenlijk al 2 hele grote kansen gemist. Eén kopbal waarvan je echt denkt, hoe kan die missen? En 1 keer 1-op-1 met de keeper, waarbij Wellen Reuter ook wel een goede rol speelt, moet ik eerlijk zeggen. Plus dan nog die eigen goal. Dus wat dat betreft was het een hele welkome goal voor Sahavi. En ook met heel veel durf en lef ingekopt. Want ja, hij zette letterlijk zijn voorhoofd op het spel. Daar kwam het wel meer.
Het kwam uiteindelijk nog steeds... uiteindelijk kwam het goed. Het eerste moment dacht ik, ze gaan er allebei af. Maar goed, 1-1 bij rust. Tweede helft, PSV toch wel de controle, de kansen. En het was eigenlijk de eerste blunder van Drommel bij PSV.
Tegen Groningen zag het toch ook al een keer niet heel lekker uit. Kan ik me nog herinneren. Maar goed, okay. Dit was echt de grootste flater van hem inderdaad in een PSV-shirt.
Ja.
En ja, het is echt een totaal bizarre wedstrijd qua uitslag. Want Willem II heeft 1 keer op doel geschoten en 2 keer gescoord. Dat is toch vrij knap in principe.
Ja. Ja, en dat maakt het natuurlijk ook wel lastig of... Aan de ene kant vermakelijk, want dan is het heel opportunistisch om nu PSV af te sabelen, wat toch al redelijk gebeurt, of in ieder geval Roger Smit. Aan de andere kant is het echt, dit is ook wel het mooie van voetbal, want als je deze wedstrijd nog 100 keer speelt, in ieder geval, ik denk 90 keer verliest PSV hem in ieder geval niet. Ik denk dat 90 keer hem dan PSV wel wint. Misschien 8 keer gelijk speelt. En misschien is er nog 1 keer in die andere 100 keer dat ze hem ook stelen, want het is gewoon een gestolen wedstrijd.
Ja, 100%. Het was echt het enige wat je PSV een beetje kan verwijten. Want uiteindelijk deden ze het in mijn ogen hartstikke goed. Ze creëerden kansen. Sangaré speelde ontzettend goed. Alleen het enige wat je PSV kan verwijten is dat ze in de tweede helft zichzelf een beetje in slaap zusten. Toen leek het alsof ze dachten van het komt wel goed en die kansen blijven wel komen. En net bij die ene kans die ze weggeven, die gaat er meteen in dankzij Drommel. Dus voor de rest... Echt een enorme pechdag voor PSV. En Smit zei inderdaad ook na afloop van... We waren eigenlijk beter dan toen we wonnen van Ajax. Dat vond ik ook weer wat te simplistisch. Maar goed, in principe hadden ze deze wedstrijd altijd moeten winnen. En het was inderdaad Keun trouwens waar Xavi tegenaan botste. Dus
het is ook wel eens een keer lekker als ik een keer iets goed zeg in deze podcast. Hè?
Bonuspuntje voor jou, Niel.
Ja, dat gebeurt niet vaak. Dat weten de vaste luisteraars wel. ik ben hier niet voor de fact-checking normaal. Maar gelukkig zit het ook wel eens een keer mee.
Over fact-checking gesproken toch? Ja. Trouwens, even de expected goals. Heb jij die nog gezien?
Ja, PSV boven de 3 van mij zelf.
Ja, 3.12 en Willem 2 0.18.
Ja,
dus het was echt een bizar verschil, maar goed.
Ja. En dan moeten we toch echt wel de credits ook geven aan dit Willem 2. We hebben het vrijdag in de Daily hadden we het er natuurlijk al over. Het gekke hoe zij aan het seizoen begonnen, dat wij dachten, het kan wel een heel zwaar seizoen worden. Mensen vergeten het misschien nog. Robin Ruiter stond toen op het doel en Feyenoord overklaste Willem 2 in eigen huis. En als we nu kijken, het is nog steeds dat ik soms denk, oké, het is niet altijd voetballend heel goed, maar er staat wel een collectief. Ja, dat klinkt als een enorm containerbegrip, een collectief zijn, maar Willem II vind ik daar wel echt een voorbeeld van.
Ja, want het is wel, kijk, ze werden ook deze keer werden ze min of meer wel overklas, maar dat had ook met de kracht van PSV te maken. Alleen, het grote verschil is inderdaad dat nu ook dat Wellenreuter onder de lat staat en die keepte echt een wereldpartij.
Ja.
Echt niet normaal. Die hield echt alles eruit. Kopbal nog van Ginkel, die eigenlijk al had geteld. In de slotfase nog een enorme kans voor Romero, die pakte. En ik moet zeggen...
8 redding had hij? Zoiets zag ik?
Ja, en Willem II publiek pakte het ook wel op, hoor. Want die was eigenlijk zijn... het laatste deel van de tweede helft waren ze continu zijn namen aan het scanderen. En terecht, want hij wint gewoon die wedstrijd voor Willem II.
Ja, nou zeker. Als we dan doorgaan, dit was zeg maar de opwarmer. Of misschien wel het hoofd... Nou, nee. Vooraf dacht ik dat dit misschien wel het hoofdgerecht zou zijn. Eerlijk is eerlijk, hè, als je naar het programma kijkt. Want als we daarna doorgaan naar Ajax tegen Groningen... daar had ik absoluut, maakte ik me geen illusies over een stunt in de Johan Cruijff Arena. Ik denk dat dat geen enkele ploeg in de Eredivisie op dit moment dat doet. Maar Groningen hield het best wel lang nog vol. Tot de 40ste minuut. Toen viel de 1-0. Overigens moet ik wel zeggen, een fantastische kopbal. Dat mag ook wel gezegd worden van ja, Edson Alvarez. Achteruit koppend en dan toch wel die knik meegeven dat Leeuwenburg... Leeuwenburg een goed nakijken had.
Hij vroeg echt heel nadrukkelijk om de bal. Ja. Bij de tweede paal. De organisatie was net even een beetje weg, omdat het een afgeslagen bal was. En inderdaad wat je zegt, want hij moest eerst een paar stappen terugzetten om die bal überhaupt te kunnen koppen. Een hele knappe kopbal, een beetje een ondergewaardeerd iets altijd in het voetbal, vind ik. En daarmee werd eigenlijk de bal gebroken voor Ajax en was het wachten op meer goals eigenlijk van de thuisploeg.
Ja, en het gek is natuurlijk wel, hè, want het is wachten natuurlijk op meer goals. Maar hoe, weet je, ja, dan is dan toch de supporter in je. Dat je dan denkt, oké, het staat maar 1-0, misschien een keer een uitval. Ik speel natuurlijk met heel veel ruimte in de rug. Ik moet wel zeggen dat Timber dat echt een paar keer echt fantastisch op wist te vangen met zijn snelheid.
Ja.
Maar ja, dan is het die 2-0 van Anthony. En dan zal ik ook gewoon eerlijk zeggen, dan is het echt hopen dat je er gewoon niet meer 5-6-0 af gaat. Want dat had ook gewoon gekund, hè, deze keer weer.
Ja. Wat vond je trouwens van het doorspelen van Ajax bij het moment van Suslov?
Ja, ik ben altijd daar wel een voorstander van.
Om die bal niet uit te spelen?
Nee. En zou ik ook heel eerlijk zeggen, ik snap ook dat Ajax hem niet uitspeelt.
Nee, zeker in deze situatie. Ja, ik ben niet.
Nee, ik zat vandaag dus ook een beetje te kijken naar wedstrijden in de Eredivisie. En hoe vaak het gebeurt dat mensen een soort van geblesseerd zijn. Wel niet. En dan moet jij maar stoppen.
Ja.
Je weet gewoon niet of het echt zo is, snap je?
Nee, want dat is eigenlijk wat Ten Hag inderdaad ook zei. Van je weet niet meer wat echt is of wat comedie is. En in dit geval denk ik ook heel terecht dat Ajax doorging. En...
Hey, het is wel mijn dag hoor. Hey. Ik heb een keer wat goeds wat ik van de wedstrijd terughaal. En Erik Ten Hag is het een keer eens met Neil Peetsen. Of eerder andersom denk ik, maar...
Het moet niet voor gekker worden.
Nee, maar goed. En de podcast is pas 10 minuten bezig. Genieten.
Maar wel een lekkere goal weer van Anthony. Kan je net, ik kan een beetje een vraagteken zetten bij de positionering van Leeuwenburg. Maar op zich ook wel een lekker afgerond weer door Anthony. En toen was het inderdaad even wachten van hoeveel komen er nog bij.
Ja, hoeveel moeten er nog komen? Ja, inderdaad.
Ja. En uiteindelijk alleen, Ten Hag noemde het volgens mij, als de commentator het goed deed qua liplezen, dan was het volgens Ten Hag in ieder geval een wereldgoal. En eigenlijk was het ook wel een schitterende bal van achteruit van Martinez. Die
zeker.
Dus samen inderdaad met Timber heel goed speelde. En Masrui neemt hem in één keer uit de lucht. En wat dat betreft ook gewoon een super knappe goal. En dan echt een beloning voor zijn spel ook.
Ja. Nee, ja, Masrui had natuurlijk in de eerste helft al een kans. Ik heb hem trouwens wel in mijn FFF-manager laten staan, hè, in mijn team. Ah, gewoon weer 12 punten hoor, Masrui. Ja. Het is echt genieten. Ik zal trouwens niet te veel zeggen over mijn FFF-manager... team van afgelopen weekend. Niet altijd, altijd een succes.
Je hebt vrijdag al gelogen over hoeveel...
Dat ging verkeerd in mijn hoofd en wat er uiteindelijk uitkwam. Ik had het na die twee laatste speelronden had ik het beste gepresteerd van alle afkikken mensen. Nog even naar de wedstrijd. Wat vond je van het Getafe van het Noorden?
Ja, ik vind het wel begrijpelijk dat ze het doen.
Ja.
Eigenlijk in mijn ogen Danny Buijs een beetje een combinatie van een tactisch foefje, zeg maar, met Elhan Koeri die vanaf de rechtsbackpositie de hele tijd rechts voorin uitkwam en daar het Blind best wel lastig maakte. En inderdaad het traditionele tijdrekken van Groningen in de arena.
Ja.
Leeuwenburg deed deze keer niet zoals Pat een paar jaar geleden dat hij zijn schoen bewust uitschopte. Dat was echt wel het toppunt van tijdrekken.
Het was toch ook tegen Ajax Groningen dat Kuipers Warmerdam zijn tweede gele kaart gaf?
Ja. Ja, klopt.
Dat was toen zo sneu, jongen. Echt van Kuipers.
Maar ja, eigenlijk doen ze het elk jaar in de arena en je weet het ook. En ja, Ten Hag gaf Ajax ook wat complimenten, omdat ze eigenlijk deze keer wat beter omgingen met die situatie en zich niet uit de tent lieten lokken en er goed mee omgingen. Ja, dan kan Groningen in principe doen wat ze willen, maar ja, dan maar heeft
dit,
het allemaal,
dit, weet
allemaal
je,
niet zo heel veel
ik snap dat gejank ook echt niet van analisten, van mensen op Twitter. Wat verwacht je?
Ja, maar het is nooit goed. Want de ene week is het niet goed dat Cambuur met 9-0 nee. afgaat. En de andere week is het niet goed dat Groningen dit doet.
Maar zou ik je één ding zeggen? Dit is echt goed voor Ajax. Want dit is een light versie wat je straks... Ajax gaat makkelijk de Champions League pool door. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. En dan komen ze in de achtste finale of kwartfinale komen ze een ploeg tegen. Waar het er echt om gaat. Waar alles uit de kast wordt gehaald. Waar Ajax misschien voetballend beter is, maar dan een tegenstander meer geslepen is, meer ervaren is. Dan is het toch super relaxed dat je het een paar keer in de Eredivisie op een light versie hebt meegemaakt.
Ja, daar ben ik zeker met je eens. En dit is ook wat Groningen moet doen om, als Ajax echt een slechte dag heeft, om wel een resultaat te halen. Zoals bijvoorbeeld Twente vorig jaar bijvoorbeeld.
Nee, maar ik vind het sowieso, want nu wordt het gezegd tegen Ajax, maar ik vind dat Groningen dat bij PSV tegen Feyenoord ook gewoon. En dat je gewoon het maximale moet doen. En op een gegeven moment moet je niet zorgen dat je een soort karikatuur wordt van een voetbalploeg. Dan ben ik met je eens. Omdat je ook echt best wel kan voetballen. Maar ik vind wel dat je maximaal eruit moet halen.
Ja, dat ben ik... Dat moet niet gekker worden, maar dan ben ik het ook nog helemaal met je eens.
God, zullen we vragen of iemand even in kan bellen?
Jongen. Die het niet met je eens is.
Ja, nou, ongelooflijk.
Laten we snel doorgaan naar de volgende wedstrijd.
Ja. Wel lekker trouwens voor Ajax op weg naar dinsdag tegen Beşiktaş. Dat ze gewoon nog even... Na 60 minuten was het wel klaar, deze wedstrijd. Voor ze.
Ja,
ze
konden rustig uitbollen.
Ja. Overigens, ja, laten we doorgaan met een van de hoogtepunten die hij kent. Ralf Seuntjes. Dus het broertje van de Son of God. Die maakt het doelpunt van het weekend, denk ik wel.
Je zegt nu Ralf Seuntjes, de broer van de...
Oh, sorry. Matt Seuntjes, de broer. Het broertje van de Son of God, Ralf Seuntjes. Matt Seuntjes schiet een corner in één keer binnen.
Ja, en bewust, sowieso.
Ja,
En had het een paar weken geleden had hij het eigenlijk al bedacht en aangekondigd. Dat zei hij namelijk in het interview achteraf. Dat hij eigenlijk al tegen de trainer of tegen de ploeg had gezegd van... joh, laat mij nou die corners nemen. En ik kan dat. En hij had ook gekeken naar de positie van Schubert. Dat hij... Dat de tweede paal open lag en dat de keeper sowieso moeite heeft met corners. Ja, nou, hij ramt hem gewoon in één keer in die verre hoek.
Ja, zou je denken dat de positionering van Schubert niet zo goed was?
Dat zou je kunnen zeggen. Goeiemorgen,
hé.
Dan is het nog steeds heel knap om zo hard bij de tweede paal binnen te rammen.
Nee, dat vind ik dus niet. Als je goed staat als keeper, kan die bal er nooit zo in.
Daar ben ik met je eens. Maar je moet wel de traptechniek hebben om het op deze snelheid uit te voeren.
Nee, kijk, hij trapt hem heel goed, die bal. Ja. Maar dan mag normaal, ja, niet, dan tikt hij hem over. Stel als die zo hard getrapt is als deze. Want hij trapt hem echt goed door. Mm-hmm. Maar het was gewoon een enorme blunder van Schubert. Uiteindelijk, verrassend, Fortuna zat in totaal geen goede fase. En als je ook naar de rest van de wedstrijd kijkt... Ja, weet je, is het gewoon tegengehouden geweest voor de ploeg van George Salté.
Ja, het zou er echt heel...
Het is echt een wonder dat Vitesse gelijk speelt, hoor. En niet wint.
Ja, sowieso. Fortuna was heel erg kwetsbaar bij voorzet vanaf de zijkant. Centrum was met Pinto, wat volgens mij van origine rechtsback is. En Anga, wat in principe ook een centrale verdediger is, die stond rechtsback. Nou ja, ik weet niet of dat er wat mee te maken had. Maar elke bal van de zijkant die er een beetje tussenin viel, die was gevaarlijk. En ja, vooral Darvalou, die invul, die blonk echt uit in het missen van kansen. Want... Ja, ze scoren één keer Frederiksen. Die trouwens ook helemaal niet goed speelde in mijn ogen. Maar goed,
die goal was wel knap.
Schitterende kopbal.
Ja, zeker.
Dat is echt ontzettend knap om die technisch zo binnen te koppen. Maar het was wel, ja, voor mijn gevoel zijn enige moment. En ja, Vitesse, echt bizar hoeveel kansen ze hebben gemist.
Dus dit is wel ook eigenlijk hetzelfde. Willem II pakt dan 3 punten, maar Fortuna pakt ook een punt. Ja, ik weet niet de expected goals van deze wedstrijd, maar het is wel echt bizar, toch?
Ja. Ja, en ook weer eigenlijk Vitesse die er gewoon te weinig uithaalt. Het is nog niet helemaal hun seizoen.
Nee.
En ondanks dat staan ze er toch best wel oké voor eigenlijk.
Ja, en het gek is wel ook met Tenane gewoon weer 90 minuten op de bank zat, hè?
Ja die heeft echt een ander traject dan Bazour. Want Bazour heeft zich uiteindelijk gewoon in de ploeg gespeeld. En die staat er gewoon nu ook altijd in. En Tenane is echt een beetje een paria aan het worden, lijkt het wel. Dus heel erg zonde als hij op deze manier...
Ik denk dat het toch echt wel bij Ledge gewoon echt heel erg aan jezelf ligt, hoor. Denk je niet?
Ja, dat zou kunnen.
Ziet dat Bazour nu gewoon wel onomstreden weer is.
Ja, en ik denk ook niet dat Ledge heel slecht met Bazour en Tenane vorig seizoen is omgegaan. Dat hij juist de ploeg naar hen heeft ingericht. Dus ja... Er moet wel iets gebeurd zijn. En ja, als de aannemer zijn kont tegen de krip gooit, dan kan het best wel eens een vervelend laatste seizoen bij Vitesse voor hem worden.
Ja, dit was dan geen spektakelstuk in Arnhem. Als we dan even... Nou ja, weet je wat? Daar sluiten we dan maar de zaterdagavond mee af. Want in Utrecht werd er ook gevoetbald. Dan doen we die eerst, Utrecht-PEC. Ja, ik wil even echt ruimte maken voor het spektakel van de zaterdagavond. Utrecht-PEC, ja. Ja, ik dacht, weet je, in het begin ook... Weet je, Utrecht krijgt dan vrij snel een penalty mee. Ja, als ik dan zie hoe die penalty wordt veroorzaakt. Dat is die voet, was dat?
Ja, Simon Voet. Ja, het is een beetje lullig, maar op dit moment is dit gewoon echt misschien wel de slechtste verdediger, centrale verdediger in de Eredivisie. Hij is nog hartstikke jong. Hij komt bij de jeugd van Club Brugge. Misschien heeft hij gewoon best wel veel...
Hoe heet die jongen die ooit een Excelsior verhuurd werd? Die toen die bijnaam kreeg.
Ja, Fout Waas.
Oh ja. Fout Waas, ja.
Nou ja, bij Excelsior deed hij het nog wel oké. Alleen toen hij aan Heerenveen verhuurd was en die in grote ruimte...
Ja, was het bij Heerenveen meer?
Bij Excelsior was het nog wel oké. Maar bij Heerenveen was het inderdaad snel Fout Waas. En dat idee krijg je nu bij hem ook een beetje.
Maar die is
bij,
nu toch gewoon een respectabele profvoetballer nog steeds?
Ja. Ja, Frankrijk, volgens mij bij Reims, waar die speelt. Maar goed.
Dat biedt hoop voor Simon Voet.
Ja, ik wil hem nog niet afschrijven, maar die speelt wel heel erg ongelukkig dit seizoen. Hij is ook heel matig in positionering, zeg maar. Dan weet hij niet zo goed waar hij moet gaan staan in 16. Nou, dat is een vrij onhandige eigenschap voor een centrale verdediger. En hoe hij die strafschop weggeeft is ook niet heel snugger.
Nee.
Dus en eigenlijk heel zonde ook, want... PEC was in het eerste uur eigenlijk minstens gelijkwaardig in Utrecht.
Ja, maar dat moeten we even rechtzetten. Vandaag ging er een draadje op Twitter. De expected goals van deze wedstrijd, waarin Utrecht vrij dominant was ten opzichte van PEC. Ja. En een reactie achter van de trainer van PEC Zwolle, Art Langler, waarin hij zei, het had ook heel anders kunnen lopen. En daar werd heel lacherig gedaan op Twitter over. Ja. Over die uitspraak vooral.
Ja, het stond bij van Langeler, zeg maar, dat het spelbeeld heel anders was dan de uitslag. En dat klopte in mijn ogen ook. Alleen ja, het spelbeeld heeft niet per se wat te maken met expected goals. Want uiteindelijk kwam Utrecht volgens mij qua expected goals uit op 4,54. Maar het grootste deel daarvan was na de 2-0 in de 60ste minuut. Ja. Ja, en toen liep PEC het echt lopen. Maar het eerste uur had Utrecht...
Ook wel geknakt, denk ik, op een gegeven moment, toch?
Ja, en Utrecht gaat gewoon ontzettend veel moeite met PEC in het eerste uur. En ja, PEC kreeg ook niet superveel grote kansen. Ze bleven wel in de wedstrijd en er had gewoon meer in gezeten. En dat bleek ook wel, de reacties van zowel Jans als Haken zeiden ook van... dat ze best wel veel geluk hadden dat die 1-1 niet viel.
Nee, die bal van Castaneer, hè?
Ja.
Oh, maar dat, een kanonskogel, die ging via de paal en paas, bleef die op de lijn liggen of zo, toch?
Ja,
in die volgorde, toch? Lat?
Volgens mij raakte hij zelfs twee keer de lat.
Ja.
Met een stuiter. En echt een bizarre curve dat hij niet over de lijn gaat. Dus dat was geen makkelijke kans. Dat moet ik er ook bij zeggen. Maar, en dan nog die tweede van een schuiver van Huibets.
Nou, ja, die pakte paas goed.
Ja, die pakte paas heel goed. Dus het zat allemaal niet mee voor PEC. En toen die 2-0 viel, toen was het echt toen was het klaar. En toen ging het heel snel. De 2-0 van Silla, die best wel goed was trouwens. 3-0 Ramselaar en de 4-0 van Maier.
Die is helemaal opgeleefd, hè, Ramselaar?
Ja, die speelt gewoon ontzettend goed. En,
vertrouwen.
Ja.
Vertrouwen is het keyword.
Ja, nou ja, blijkbaar. Eigenlijk zijn echte kwaliteiten, zeg maar, zijn snelheid en zijn doelgerichtheid komen nu helemaal goed tot z'n recht. En hij heeft gewoon een geweldig seizoen tot nu toe.
Is ook zo. Dan naar het spektakelstuk van het weekend. Van het seizoen tot nu toe, denk ik. Speelronde 7. 8 doelpunten. Er gebeurde van alles. Feyenoord NEC. Waar zullen we beginnen? Zullen we gewoon beginnen bij het begin? Of wil je beginnen bij het eind?
Zeg jij het maar.
Nou, laten we gewoon netjes bij het begin beginnen. Het lijkt om gewoon een wedstrijd te worden zoals zoveel. Feyenoord begint goed. Eigenlijk zoals de laatste weken wel spelen. Waren natuurlijk wel wat wijzigingen. Pedersen, voor mij licht geblesseerd, die speelde niet. En ze kozen dit keer voor geen Arsnes. Die werd gepasseerd. Want ze speelden nu met Toornstra, Kutsu en Til op het middenveld. En Ali Reza Jambach dan weer vanaf rechts. En achterin eindelijk weer voor het eerst in de basis sinds een hele lange tijd, Geertruida.
Ja.
Dat waren wat wijzigingen. Maar ze begonnen echt heel goed. ja, weet je, die 1-0 fout van Brandenhorst of een overtreding van Brandenhorst op Til. Dat is wel leuk trouwens. Ik zag het interview na afloop dat het onduidelijk was eigenlijk wie hem zou nemen. Of in ieder geval niet onduidelijk. De mensen hadden geen idee. Ik heb ook wel eens na zitten denken, wie neemt de pingels bij Feyenoord? En Kutsu had er dus één in de voorbereiding genomen tegen Werder Bremen. En Arne Slot had, zeg maar, toen ze van mij verzamelen ze dan bij 19.08 en dan lopen ze of zo. En dan pakken ze de bus naar het stadion. En die had nog tegen Kutsu gezegd, jullie krijgen nog wel altijd penalties in de Kuip en nu helemaal niet. En,
het werd wel een keer tijd weer voor een pingel in de Kuip. En nou, deze was ook terecht, dus er was niks
en
aan te merken.
Die 2-0 was fantastisch, hè? Die 2-0 gaf...
Nog even over die 1-0, want je noemt al de basisplaats van Geertruida. Ja. Dat was inderdaad de wijziging van vandaag dan. En opvallend was dat, want Pedersen speelt normaal gesproken altijd een beetje aan de buitenkant. En juist Geertruida speelde net iets meer aan de binnenkant. En waardoor Toornstra wat naar de zijkant ging. En die rol van Geertruida bij die 1-0 was best wel belangrijk. Want hij kwam midden voor de goal uit. Hij tikte die bal nog net door.
Ja.
En dat stond eigenlijk aan de basis van die kans voor Til en de overtreding van Brandenhorst.
Ja, zeker.
Dus dat was dat vond ik wel opvallend om te zien. En dat deed hij wel vaker in de wedstrijd. Dus toch een kleine aanpassing van Feyenoord. En ook van NEC eigenlijk, die 5-3-2 gingen spelen.
Ja. En dat wil ik net zeggen, uiteindelijk speelde hij een hele sterke wedstrijd, vond ik, Barreto. Maar waar hij natuurlijk kwetsbaar bij is, zag je bij die 2-0.
Ja, de ruimte achter de verdediging. Dat geldt natuurlijk voor heel NEC, want Marcus is ook niet super snel. De drie centralen met Odetaal erbij ook niet. Dat was een beetje de kwetsbaarheid van NEC. En ik geloof dat ook was aangegeven bij Feyenoord vooraf dat daar gebruik van kon worden gemaakt. Ja, Senesi ligt de bal er perfect achter. Dus dat goede 2-0 van Sinisterra. Dus niks aan de hand, zou je zeggen.
Ja, er zou dus eigenlijk, terecht wat je zegt, geen probleem moeten zijn.
Maar ja. Nee, tot die tijd was het blaffende honden bijten niet bij NEC. Voor de mensen die net wat op de achtergrond hebben meegekregen bij jou.
Ja, ik denk dat iedereen die FC Afkikken volgt, die weet dat is mijn hond Mila. Zeer enthousiast wanneer het over Feyenoord gaat. Groot fan van Cyril Dessers en Guus Til. Ik ben niet de enige in het huis.
Precies, maar vanaf het moment dat Matson die 2-1 maakt. Matson die een beetje in de rug speelde van Tafsan en van Okita. Wat Feyenoord wel best wel wat problemen opleverde. Nou, die maakte dus de 2-1. En ja, toen werd het echt een hele gekke wedstrijd.
Ja. Het was ook wel een tik, denk ik, of zo voor Feyenoord.
Sowieso. Want ze geven normaal gesproken weinig weg.
Ja.
Deze goal was een vrij goede goal trouwens van NEC. Maar het zegt ook wel wat over de verdedigende stabiliteit van Feyenoord. Ja, en toen kwam ook nog die 2-2 van Odetaal erachter gaan aan fout van Malasia.
Ja, die eigenlijk aan de andere kant van... die stond dus op zijn verkeerde positie. Ja. Die stond rechts achterin. Daar deed hij veel te makkelijk over. En uiteindelijk, fantastische goal. Ik moet zeggen dat Okita het ook goed doet, hè. Je kan hem ook schieten, zo'n bal, zo'n voorzet. En die legt hem bewust af. En dan is het wel bij rust 2-2. En dan denk je natuurlijk, oké, weet je, dat maakt op zich niet uit. In ieder geval, iedereen in de Kuip had zo'n gevoel van, oké, 2-2 en naar rust gaan we er overheen.
Ja.
En ze begonnen ook goed tweede helft.
Nou, dat gevoel was in de 30 seconden.
Ja, ik bedoel, eerst krijgt die tas dan natuurlijk die kans op die 2-3. Maar daarna had ik wel zo het gevoel van, dit gaat nou natuurlijk wel goed komen. Het duurde wel lang. En het was notabene een oud Feyenoord die voor de verkeerde club, in ieder geval voor NEC scoorde en niet voor Feyenoord. Kelvin Verdonk, eerste balcontact.
Ja.
En op fantastische wijze schiet hij die 2-3 binnen.
Ja, binnen 30 seconden. Ik had nog even op het klokje gekeken wanneer hij binnen de lijnen kwam. Maar hij liep het veld in. Hij liep naar een beetje links voorin een beetje. En hij schiet hem diagonaal geweldig binnen. En pas nadat hij echt enorm aan het juichen was, dacht hij van, ik ben Feyenoorder geweest. Had ik dat eigenlijk al moeten doen?
Ja.
die vreugde was terecht. En dat was,
welke vreugde vond je mooi? Van Verdonk of van Rogier Meijer langs de lijn?
Nou, Rogier Meijer. Die ging helemaal loco, man. En die hele bank, die sprong op. En,
goed, hè?
Ja, geweldig om te zien. En het was volgens mij rond de 75ste minuut. Dus dan heb je misschien ook wel het idee van, misschien laten we de winst nog liggen, maar we gaan hier zeker wel een resultaat pakken, minimaal een punt. En toen begon de nog gekkere fase in de wedstrijd.
Ja, ik pak het er even bij hoor. Even kijken. De goal viel in 75 minuut. Daarvoor had Feyenoord al gewisseld. Hè, als Orsnes gebracht en Dessers voor een, voor Alireza die enorm tegenviel. Wederom. Ja. Ja. En dan is het uiteindelijk een corner waarin de 3-3 wordt gemaakt. Goede kopgoal van Gustil. Uitstekende kopgoal eigenlijk. Goede corner ook van Kutsu. En daar gebeurt er, 10 minuten gebeurt er echt van alles. Feyenoord enorm aan het drukken. En dan is het, lijkt het in eerste instantie een overtreding van op Cyril Dessers.
Ja,
lange bal naar voren.
Ja.
Maar Joey Coy, misschien wel de enige goede beslissing die deze wedstrijd heeft gedaan, die laat doorspelen. En dan is het gewoon een overtreding van Brian Linssen. Maar goed, daar komen we zo op. Gustil krijgt de bal voor zijn voeten. En het grappige is, ik was vrijdag even eten in Rotterdam met Guus. En die zei ook gewoon, ik maak nooit van die mooie goals. Ik kan namelijk helemaal niet zo goed schieten. En toen zei ik, wat bedoel je? Hij zei, kijk maar naar al mijn doelpunten. Dat zijn dan, of ik kop een bal binnen, of ik loop tegen een bal aan. Hij zei, ik heb dit jaar dan 1 mooie goal gemaakt. Dat was uit tegen Lutzer. En die nam die mooi aan en die schoot die binnen. En dus ik effte hem ook na de wedstrijd. Hoe wil je dit dan verklaren? Begreep hij zelf natuurlijk ook niet. Want hij schiet hem natuurlijk fenomenaal binnen. Die Kuip ontploft. En dan zie ik op een gegeven moment Joey Coy op zijn oortje tikken. Er wordt gekeken naar de goal.
Waar ik sowieso over twijfel is... moet je dit terug gaan draaien op het moment dat bijvoorbeeld er eigenlijk ook al een overtreding wordt gemaakt op Dessers. Daarvoor wordt niet gefloten.
Voor mij is die situatie dan alweer weg, zeg maar.
En bij Linssen, kijk, ik vind de VAR hier niet... In mijn ogen is de... Want ik ben het niet helemaal met je eens. Want in mijn ogen is de VAR hier niet helemaal voor bedoeld. Want ik vind het niet een enorme fout van Coy. En ik vind het, Linssen gaat gewoon slim dat duel aan. Maar ik vind het ook weer niet zo dat het nou echt een zware overtreding
slimme
is.
Slimme duel aan? Hij kijkt geen eens naar de bal. Hij zet gewoon een blok.
Ja, hij zet een blok.
Ja, laat ik het dan zeggen. Als die persoon, ik weet niet wie het was, niet Marquez voor mij, dat was iemand anders. Maar als die dan valt, dan is het wel een overtreding.
Nee.
Als die echt gewoon goed neergaat.
Ja, wat mij betreft niet per se. Ik ben het niet helemaal met je eens. Ik vond het eigenlijk ook wel goed dat Coy bij zijn initiële beslissing bleef. Ja. Maar goed, dan gaan we het dan niet over eens worden.
Denk je dat het ook te maken heeft met de Kuip?
Ja, of met de plaats waar dat scherm staat, bedoel je?
Ja.
Want daar was enorm veel discussie natuurlijk.
Waar moet je hem anders zetten in de Kuip?
Ja, weet ik niet. Misschien de tunneltje even open en dan even de scheidsrechter erin even rustig een beslissing.
Ja, ik zag dat bij Heerenveen vandaag, hè, dat hij dan de catacombe inloopt. Ja.
Je hebt een aantal stadions waar het in ieder geval anders geregeld is. En hier sta je gewoon ongeveer met je neus tegen het fanatieke Feyenoord publiek aan. Dus ga er maar aan staan. Maar ja, ik vond het eerlijk gezegd niet onbegrijpelijk dat hij bij zijn beslissing bleef.
En uiteindelijk is het de 5-3 van Cyril Dessers. Echt een hele goede goal. Ik kan zien dat hij er zin in heeft. Dat zag je vorige week toen hij inviel tegen PSV. En nu zie je het ook. Hij voelt zich goed. Want dit is echt gewoon een bal of een actie die je vol op intuïtie doet.
Ja.
Toch?
Nou ja, ook wel sowieso de technische uitvoering is hartstikke goed. En de manier waarop hij die bal vrijmaakt en hem heel snel in de korte hoek schiet is eigenlijk ook heel knap. Dus het is voor mij niet...
Hij gaat toch naar zijn zwakkere beenkapteam, hè? En hij schiet hem dus eigenlijk heel goed in met links.
Ja, terwijl hij hem ook nog af had kunnen leggen. Maar hij schoot hem zo overtuigend en tegendraads binnen. Dat gewoon een ontzettend knappe goal was. En inderdaad, want hij zou ook gefrustreerd kunnen zijn. Want hij mag eigenlijk alleen maar invallen.
Ja.
Hij doet het ook heel goed.
Dat zou ik heel raar vinden. Als het elftal goed draait, dat hij dan opeens nu Dessers gaat laten starten.
Maar dat maakt het niet minder. Ik denk dat het wel voor hem.
Dat het een tijdje Alireza is degene die het minste presteert voorin. Zou kunnen zijn dat hij daar op een gegeven moment met iemand anders gaat spelen. En als hij daarvoor voor kiest om Linssen daar op te stellen, dan gaat hij wel spelen.
Ja, dat zou nog een keer kunnen. Maar trouwens, 5-3, 2 goals van Til. Dus dan zou je verwachten dat Til euforisch zou zijn.
Jij kent Guus Til ook toch wel een beetje.
Absoluut niet.
Wij kennen Guus natuurlijk een stuk beter. Maar die baalde gewoon. Ja, balen is een groot woord. Maar hij, je had zoiets van, ja, weet je, dit kan niet. En dat is ook het eigenlijk. Het kan ook niet als je Feyenoord bent en je gaat niet om de titel meespelen, maar je wilt wel zo hoog mogelijk eindigen. Ja, dan kan je niet zo op deze manier een 2-0 voorsprong weggeven.
Nee.
Ik denk dat
nee,
dat het dus hele verhaal is.
Ja, sowieso. En ik denk ook wel dat dat NEC een beetje de kwetsbaarheden van Feyenoord heeft blootgelegd.
Ja, zeker.
Met die twee handige spelers voorin en... Ja, ook dat je best wel bijvoorbeeld makkelijk bijvoorbeeld Trauner uit het centrum kan weglokken. En dat hij dan toch wat kwetsbaarder wordt. Mm-hmm. Dus ik denk ook dat er wel meer teams, grotere teams...
Ja, zeker. Een fase waar je nu in zit als Feyenoord. Feyenoord is niet zo goed als heel veel mensen denken. Nee. Het heeft ook een paar keer goed meegezeten. En wel moet ik zeggen, het karakter wat de ploeg heeft getoond vond ik wel echt bijzonder. Wat je zei, 2-3 achterkomen in het eigen stadion na een 2-0 voorsprong en dan zo winnen.
Ja.
En,
met de hulp van het publiek volgens Slot.
Nou, dat denk ik zeker, ja. En,
had dat dan nooit zo meegemaakt, zei hij.
Nee.
Had een publiek het
nee,
zo...
Nee, maar dat kan ik ook voor als je bij AZ vandaan komt. Dan heb je dit niet vaak meegemaakt, denk ik, nee. Nee. Dan naar de zondag. Sparta tegen Cambuur. De verrassing van het weekend. Sparta 0, Cambuur 4. Ja, 4 doelpunten gemaakt in een uitwedstrijd. Voor mij een evenaring van een clubrecord. Zal ik ergens voorbij komen.
En dat zonder jouw favoriet?
Joey Jacobs.
Jamie Jacobs. Joey Stagiaire, nieuw. Even scherp blijven.
Ja, maar dat is geen Jacobs.
Nee, dat is waar.
Nee.
Maar die zat op de tribune naast Erik Schouten, wat eigenlijk de andere hele belangrijke speler is. Maar ondanks dat, voor Cambuur zit op dit moment gewoon alles mee. En ze brengen zichzelf elke keer in een positie om van dit soort teams te winnen. Hmm. Dus ze hebben al van de Eagles gewonnen, wat al een wedstrijd was die ook heel anders had kunnen lopen. Ze hebben Heracles al verslagen, een wedstrijd waarin ze het moeilijk hadden. Ja, op een of andere manier, zij geven gewoon niet op en ze benutten wel gewoon hun kansen.
Maar dat is het verhaal van deze wedstrijd, hè? Want ik wil echt mijn vrienden in Leeuwarden heel veel complimenten geven voor een 4-0 overwinning. Maar aan de andere kant, jongens, ja, als ze Mega de helft binnen had geschoten, dan was het een stuk spannender geweest.
Die had er in principe gewoon 4 kunnen maken als hij een goede dag had gehad. Nou, dat deed hij niet. En Bangura, die we al vaker hebben geprezen, die maakte een goede goal. Eigenlijk op basis van een heel goed balletje van Calon. Het was gewoon echt de wedstrijd van Calon. Die heerlijk assist en 2 goals op de counter. Waarbij Sparta al heel vroeg, heel snel, heel veel ruimte ging weggeven. Wat ook heel vreemd is tegen Calon. Maar goed.
Het staat achterin voor geen meter hoor, bij Sparta.
Nou ja, goed. Als ze dichtbij naar een goal spelen, is het prima.
Nee, zeker.
Alleen,
ja.
Als ze ruimte in de rug gaan spelen, bij Abels, die stond echt te slapen.
Ja, maar even serieus, die 0-2.
Ja, dat was echt...
Toch? Ja. Was en trouwens, na die 0-2 is het weer Mega die bal op paal schiet. En zo dicht lag het ook wel bij elkaar.
Ja.
Maar uiteindelijk wordt 0-3, 0-4 en ja, ook gewoon, weet je... Ja, ik zag het gezeik een beetje op Tom Boeren dat hij zich zo liet vallen, hè, met dat opstootje. Maar het is gewoon toch niet slim, zeker nu we een VAR hebben, dat een VAR hiernaar kan kijken. Want het was allang doorgegaan, hè, zonder een VAR. Dan had iedereen gewoon geel gekregen, was een opstootje een paar minuten voor tijd. Ja, dan krijg je Aron Meijers nog rood voor een gewelddadige handeling.
Ik zag het op het VAR-scherm inderdaad, want ik heb heel veel van dit soort momenten gezien dat het natrappen was en dat het niet genoeg, zeg maar, gewelddadig was.
Ja.
Nou, blijkbaar is dit dan de grens.
Ja.
Maar goed.
Complimenten aan Henk de Jong. Nogmaals, complimenten aan Henk de Jong. We geven veel complimenten aan Henk de Jong. Misschien wordt hij wel genomineerd voor grote speler. Gaan het zo zien. Eerst nog naar AZ. Want wat een fantastische prestatie van de ploeg. Van Pascal Jansen. Wat een goede trainer, hè?
Zo.
Alles weer op de rit.
Dit is cynisch 2.0 hoor, van jouw kant.
Nee, ja, wel een beetje. Het gek is natuurlijk dat ze best wel een klap hadden opgelopen in Enschede tegen Twente. Maar... Uiteindelijk is dit natuurlijk wel een wereld van verschil tegen Eagles thuis. Waar Eagles best prima meespeelde. Overigens wel nog even zeggen, Letchert geschorst. Het is misschien niet de bedoeling dat als je vroegtijdig gewisseld wordt... dat je dan op eigen voer naar huis gaat. Dus je zat niet bij de selectie. Had ze de Jacobs speelde.
Ja.
Maar uiteindelijk, Carlson weer, hè.
Ja, ik vond Go Ahead voetballen niet eens zoveel minder, hoor.
Nee, dat zei ik ook.
Konden best aardig meedoen, alleen... Ja, zij gaan denk ik tegen heel veel van dit soort nederlagen aanlopen. Dat ze lekker meevoetballen en dat ze uiteindelijk toch worden afgestraft op basis van
kwaliteit
achterin.
Voor mij was de commentator Mark van Rijswijk, die zei het terecht, hè. Oerem Magoen stond aan de zijkant, die werd behandeld. En die was er niet. En toen kon Sugawara vrij een voorzet geven. En die legde de bal panklaar neer. Was dat trouwens wel slecht verdedigd hoor, in het centrum. Maar de Wit kopte de 2-0 binnen. En daarna eigenlijk nog steeds een paar keer, weet je... Dat ik het gevoel had, oké, Eagles, hè, misschien komt er nog wat. Maar ja, na de 3-0, na die pingel, dat... Echt bizar dat het niet gezien werd dat het een pingel was. Want ja, hij raakte niet, maar hij zorgde ervoor met een aanslag dat...
Ja.
Toch?
Evian had heel veel geluk dat hij, ja, dat hij niet...
Ja, als hij hem raakt, dan breekt hij zijn been.
Had hij echt een heel groot probleem gehad. Dus ja, eigenlijk doet Eagles gewoon 3 goals cadeau. Die kopbal van de Wit, die strafschop van Carlson en... Ja, die 1-0 was ook al heel typisch. Want fout in de opbouw van de Eagles. En ja, daarna geeft Nauber eigenlijk gewoon de makkelijke optie aan Pavlidis. Door eigenlijk niet goed ertussen te gaan staan. Waardoor Pavlidis heel makkelijk die bal kon afleggen op Carlson. Ja, 3 goals weggegeven. En daarna werd het eigenlijk nog erger.
Ja.
Invalbeurt van Abu Ghlal en een hele mooie assist van Zuccarara.
Zeker.
Dat die credits moeten hem zeker geven. Zijn tweede van de dag. En deze was echt technisch heel knap. Dus dat voor hem ook goed. Ja, en dan moest het mooiste moment eigenlijk nog komen.
Weer, hè?
Zo, hé.
Ja, dat was vorige week tegen Heracles ook, toch?
Je hebt niet heel veel specialisten meer van het afstandsschot. Nou, maar dit, jezus.
Reinders wel.
Zo, hé.
Als je 2 keer op rij doet, dan zeker.
Ja, dat was een heerlijke goal van Reinders. Die mocht spelen vanwege de afwezigheid van Klaasje nog steeds. Ja, dat is voor hem wel echt een opsteker.
Gaat hij het laten staan nu in Europa?
Nou, ik denk dat je Klaasie wel genoeg krediet heeft dat hij gewoon weer gaat spelen. Ja.
Maar het is wel een opsteker voor Pascal Jansen. Dat is 1 ding dat zeker is.
Ja.
Dan naar de ploeg in vorm. FC Twente, die wonnen namelijk afgelopen donderdag van AZ. En die wonnen weer, ditmaal in Heerenveen. In het Abelenza stadion met nu een Foppe de Haan tribune. Een Riemer van der Velde tribune. En wat ik dan niet snap, waarom zitten ze dan naast elkaar op de tribune?
Ja.
Ga je toch op je eigen tribune zitten?
Ja, dat is wel een beetje narcistisch, maar...
Nou ja, als er een...
Als er een nieuw Peterse tribune zou zijn, dan zou jij erop gaan zitten. Laten
dat zeker, zeggen. Zeker. Ik denk dat die kans heel klein is dat ik ooit ergens in Nederland een tribune naar me vernoemd krijg. Maar wie weet. Bizar begin van de wedstrijd. Die klap van achter van Drezovic. Van Wolfs, ja. hij hoekt van Wolfswinkel bijna knock-out.
Ja, heel bijzonder. Want ik snap dat je je armen een beetje wil gebruiken in het duel. Maar dit ging met zo'n snelheid achteruit. Daar kon je ook weinig anders van doen dan een penalty geven. Ja, en wat Heerenveen... Normaal gesproken scoort Heerenveen toch altijd, dat zei je de vorige keer... altijd voor de 18e, 19e minuut.
Ja.
Nou, nu hadden ze de wedstrijd eigenlijk al weggegeven.
Ja, want het had toen ook al 0-2 kunnen zijn.
Ja.
Toen stopte Mulder na een enorme fout van Ewijk. Hij raakte toen wel geblesseerd aan zijn vingers.
Ja.
Uiteindelijk valt die 0-2 dan wel. Die wordt daarna weer afgekeurd vanwege buitenspel.
Ja, hoe van Seruki. Ja, want het is
echt een hele mooie goal.
Het is niet echt onderdeel... Ja, het was wel onderdeel van het aanval... maar het viel niet echt op dat al buitenspel was.
Je zag toch ook die reactie na afloop bij iedereen?
Nou ja...
Of na afloop naar die goal? Dat niemand snapte wat er nou precies...
Nee.
Nee,
dus dat was al lullig. Het was zijn eerste goal in het betaald voetbal. En hij schiet er van 20, 25 meter gewoon vol in de bovenhoek. Ja, dan wordt hij afgekeurd om 3 millimeter buitenspel... bij een moment wat er... Ja, heel ver voor gebeurde. Alleen ja, het officieel klopt het wel. Dus ja, we kunnen er niks van zeggen. Maar het is wel extreem ongelukkig. Dit.
Nou, van 1 week maakte daarna nog een fout. En toen werd hij wel afgestraft door Rots. Dat was ook de ruststand. En na rust Sven van Beek. Ik denk toch wel een dieptepunt in de geschiedenis van de Eredivisie. Voor mij zijn 8e eigen doelpunt. Ja. Zijn 8e etje voor Sven van Beek. Wie had hier meer fout aan? Of wie had hier meer blaam? Zo zegt men dat toch in de Nederlandse taal?
Nou, bij evenveel. Want Maus kiest een positie waarbij hij beter gepositioneerd staat om de bal te ontvangen. En bijvoorbeeld weer een volgende aanval op te zetten. Alleen hij laat wel een groot deel van zijn goal onbezet. En hij doet niet alles om die bal te stoppen.
Nee.
Want het stomme is dat de reflex van dit soort keepers, dat zagen we toen ook bij die goal van... Faio ooit in Groningen.
Ja, ja.
Met die terugspelbal van Vitesse over Houwe heen. Dat de keeper dan nooit bedenkt dat hij de bal ook gewoon met zijn handen kan pakken.
Nee, hij mag hem dus niet, want dan krijg je vrij trap tegen.
Ja, ja. Maar dat
nee,
snap ik ook
ik snap
wel.
Het, maar ik denk dat het op dat moment kortsluiting is in je hoofd.
Ja, en met de handen was het nog steeds moeilijk geweest. Maar dan had hij wel meer kans gehad dan een soort sliding maken dan wat hij nu deed.
Ja.
Ja, en trouwens, Van Wolfswinkel claimt deze goal, hè?
Ja? Omdat hij nog net aan een tik aanraakte.
Die had het idee dat hij hem maakte.
Daar zal vast een commissie naar kijken. Hebben dat in Nederland ook zo'n commissie? In Engeland heb je zo'n commissie, toch? Die daar dan speciaal naar gaat kijken.
Ja, hier heb je de opta-commissie.
Ja.
Dus ik denk dat
aan wie zou je hem geven?
Ik denk dat Van Bolswinkel Jan Bavink even gaat bellen.
Dat
en
denk ik
dat
ook,
het
ja.
dan dat Jan dan onvermurfbaar is en dat het er gewoon een etje blijft.
Het
van,
mooie is wel
van
dat
Beek.
Zowel Van Beek als Maus proberen een beetje sympathie te krijgen bij hun teamgenoten. Zag je dat? Van Beek dacht, ja, wat doet hij nou, die keeper? En je zag Maus, ja, wat doet hij nou? Hoe speelt hij nou die bal terug?
Dus, ja, dat past prima bij Heerenveen. Ja. Ook Henk Veerman was weer genadeloos en die vond dat ze te weinig... Ja, wat zei hij ook weer, te weinig strijd hadden geleverd. Of nee, ze wilden niet winnen. Ja. Dat was het.
Maar goed, uiteindelijk wordt het nog een soort van een wedstrijd door twee goals. Het is eigenlijk heel raar. Het is het tegenovergestelde wat Heerenveen het hele seizoen is. Dat ze de eerste helft wel thuis geven en daarna niet. Nu was het andersom. Maar er was eigenlijk niks op af te dwingen. En wederom een goede overwinning van Twente.
Ja, 4 op een rij tegen 4 oké tegenstanders. Dus heel knap.
Ja, sluit het af met de meeste... Ja, het is dat we moeten bespreken. Dat is ook deze podcast. 9 wedstrijden. Ze kunnen heel snel hier klein zijn. Het was een vreselijke saaie wedstrijd. Ik heb mijn bachelor op daardoor kapot gelopen. Ik had over 1,5 goal bij elke wedstrijd. En toen gebeurde deze wedstrijd. Het was verschrikkelijk saai.
Het was bijna... Mijn hete kolen waren bijna die kant op gegaan. Maar uiteindelijk werd er alsnog gescoord. Maar
met Burgzorg, toch?
Ja, ook een bizarre goal trouwens.
Ja, heel slecht keep trouwens van Fase.
Ja, maar ik heb het idee dat Beursel hem helemaal niet goed raakt. Het is gewoon puur een opportunistische actie. Een bal die toevallig binnenvalt, ja.
Maar Heracles wint hem wel. Dat betekent dat er... Ja?
3 keer niks deze wedstrijd.
3 keer niks. Nou, dat is dan ook de... Ja, precies de waardering die ze krijgen in deze podcast. Dat we er ook wel geteld minder dan 3 minuten over hebben. Gaan we naar het hoogtepunt van elke week toch wel. Het bespreken van de grote speler Hete Kolen Awards. Dank voor iedereen weer voor de inzending. En als mensen zeggen, waar kan je inzenden? Via Twitter en Instagram elke week.
Okay, ik ben heel benieuwd, want ik heb nog niet gespeakt. Dus
ik heb wel gespeakt al, hoor.
Voorlezen.
Ja, er zijn interessante grote spelers. Laten we daar even mee beginnen. Isaac Alon, Guus Til, Alvarez, Orkun Kutsu, Joey Coy. Even kijken, Mats Seuntjes, Joey Coy, Guus Til, Edson Alvarez, Welle Reuter, Splinter de Mooi, Lisandro Martinez, Edson Alvarez, Guus Til.
Splinter de Mooi is van...
AFC,
van, toch? Van Lars of zo, die ingestuurd heeft.
Want?
Ja, die vond dat altijd een mooie voetbalnaam.
Oh ja, nee. Ik denk dat dit is van Daniel Stokvis. Voor mij is dat AFC Sport en speelt hij nu tegenwoordig bij AFC.
Ah, oké.
Okay, Luc de Jong wordt er gezet, de grote speler. En ook, ik denk, een beetje grappig bedoeld, Sven van Beek ook grote speler. Dus dat...
Ja. En Joey Coy stond wel bij de grote speler ook,
ja,
hè? Dus
ja, het is, bij meerdere, ja. En ik zie hem nog niet bij Hete Kolen.
Oké.
Maar goed, wat is jouw grote speler? Is die al voorbij gekomen?
Ja, zeker. Ik vind als een speler zo'n wedstrijd speelt... En eigenlijk het maximale uit zijn mogelijkheden haalt... en ook 2 keer cool blijft voor de goal... wat niet altijd zijn sterkste kwaliteit is... dan moet je hem ook geven. En nog die assist, wat een hele knappe assist was.
Ja.
Dan gaat hij voor deze week gewoon richting Isaac Alon.
Isaac Alon?
Okay. Jazeker.
Ja. Ja, nou ja, ja, eigenlijk wel. Ja, als je zo dominant bent geweest, dan is dit een hele mooie vermelding. Een hele mooie nominatie. Dan begin ik toch wel een beetje te twijfelen. Dat gebeurt ook niet vaak. Maar ik heb er wederom 2. Ik smokkel altijd met 2. Ik heb een speler en... Nee, ik heb 2 spelers trouwens bij de grote speler. Ik heb Welle Reuter, groot speler.
Mm-hmm.
Eigenlijk verantwoordelijk voor de 3 punten. En Guus Til. Ik kan er niet omheen. Als je zo dominant bent in de overwinning van Feyenoord. Penalty meegekregen en 2 keer scoren. En dan de avond ervoor zelf zeggen dat je niet kan afronden. En dan zo de 4-3 binnenschieten. Dan ben je voor mij een hele grote speler. Gaan we door naar de Hete Kolen. Ik zal ze weer een paar opnoemen voor jou. Art Langeler, Verbeek... Wat heeft Verbeek gedaan?
Nou ja, 2-2 gespeeld tegen Dordt.
Ja, en daarna 2 dagen later dan vertellen hoe Sparta en Cambuur het beter moeten doen. Drommels.
Ik vind eigenlijk nog steeds dat ESPN een keer moet organiseren... dat er gewoon echt een studiootje wordt gebouwd bij een wedstrijd van Almere City... en dat daar sowieso 2 analisten bij zijn. Adil Ouassar, Ouassar en Jonas Peters.
Ja.
En
dan ik denk dat je er nog wel meer neer kan zetten die graag hem willen analyseren. Henk Vrezer, Sven van Beek, Danny Buijs... Smit, En ja, dat zijn eigenlijk wel de meest voorkomende namen. Dus zeg maar.
Ja, veel trainers die voor de bus worden gegooid. En ja, die van mij gaat richting ook richting een trainer. Oh. En die gaat richting Henk Vrezen.
Oh, waarom?
Ja, hij had mij als niet opgesteld.
Ja.
En ja, als je dan zo presteert met Sparta en ja, je geeft het zo weg tegen Cambuur. En je brengt Mijnans pas in de tweede helft. Ja, dan kom je met mij niet meer weg. Dus dan gaan de hete kolen richting Vrezen.
Heel goed. Ja, mijn hete kolen heeft ook wel eigenlijk iets te maken met Henk Vrezen. Ik nomineer heel Sparta. Als je thuis met 4-0 verliest. Ja, toch. Dan moet je wel genomineerd worden. Wakker worden daar op Spangen.
Ja, weten ze zelf ook trouwens, hè?
Want ja, Vrezen... en ik had een keeper bij de grote speler. Ik heb ook een keeper bij de hete kolen wordt. Schubert van Vitesse. Als je zo laat kloppen, dan moet je even wakker worden. Dus ook daarom. Hete kolen award voor Schubert van Vitesse. Kijken we gelijk even vooruit naar de speelronde 8. Is dat. En dat begint op vrijdagavond met twee ploegen. Of twee clubs die elkaar toch eigenlijk tot op het bot haten volgens mij. Groningen en Twente. Dat weten eigenlijk niet heel veel mensen, denk ik. Maar dat speelt nog vanuit de tijd van het Oosterpark. Vrijdagavond 8 uur is het Groningen-Twente. Dan op zaterdag 17:15 RKC tegen Go Ahead Eagles. Heracles Willem II. PEC tegen Heerenveen. En dan de laatste wedstrijd is Fortuna NEC. En dan op zondag staan er toch wel aardige wedstrijden op het programma hoor. Ajax Utrecht. Cambuur AZ. Ook heel interessant nu gezien de vorm van Cambuur. Vitesse Feyenoord. En dan sluiten we af om 8 uur met PSV tegen Sparta. Dat betekent dat we volgende week de Bord op Schoot podcast ook later opnemen. Dat betekent niet dat je hem nu... Hè, nu kan je misschien nog op de zondagavond luisteren. Ja, dan misschien ook hoor. Dan moet hij heel snel geëdit worden. Maar wij nemen in ieder geval wat later op. Ik wil Woetroe bedanken. Succes nog met die gordijnen open doen. En ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Morgen is er natuurlijk weer een FC Afkikken Daily. Ook gewoon te zien op youtube.com/FC Afkikken. En voor nu wil ik jullie nog een hele fijne zondag wensen. Als jullie nog deze op de zondag luisteren. Veel plezier met NFL kijken. En anders... hele fijne werkdag. Dag.